Nou, laat dat plaatje maar zien dan. Dus. Ik hoef er niks aan te doen om te laten zien dat ik één ben met jullie, met Marinus. Want wij worden door dezelfde geest geleid, dat kan je zien. Ik zeg nog, laat even dat briefje zien. Dit is wat hij op zijn briefje had staan om vanochtend de dienst te beginnen. Ja, dan ben je eigenlijk al klaar, hè? Wat moet je er dan nog over zeggen? Ja, hè? En dan ook nog zo'n tekst. Dan zeg ik, kunnen jullie me even afmaken gewoon samen? Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat... Oké, nou, dit hoef ik jullie dus niet meer te leren. Doe even het volgende plaatje, Petra. Kijk, ik had een speakbrief. Hè, want je hebt nog wel eens iets van... Want al zo lief. Nou ja, bij mij stond er dan, want God had de wereld zo lief. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Klaar? De kortste preek ooit. Maar ik wil er toch nog wel wat meer over zeggen. Deze week was het Valentijnsdag. En ik ga deze tekst bekijken vanuit het perspectief van God de Vader. Wij zijn heel vaak geneigd om te bekijken vanuit Jezus. Je hebt het vanochtend gezegd. Jezus heeft het gezegd. Dat is allemaal waar. Maar er zit een heleboel meer in. En als je, nou, er zijn mensen hier natuurlijk die weten alles al. Maar ik denk toch dat ik aan het eind nog een extra toetje heb. Want er stond ook iets in wat ik zelf ook nog niet wist. Dat ontdek je dan gedurende de week. Deze week was Valentijnsdag. En dan gaat het over de liefde. Maar dat is een ander soort liefde. Ik denk dan aan Anouk en Bart. Waar zitten ze? Naast elkaar natuurlijk. Die bereiden hun bruilofts, hun huwelijksdienst voor. Daar hebben we even de week over gemaild. Ik denk aan André. André, waar ben je? Op de wc, of niet? Hij is altijd onzichtbaar. Oh, daar. André. In een restaurant. Met een roos tussen zijn tanden. En wij mochten erbij zijn. Dat was best leuk. Ja, ik heb geen foto's van gemaakt. Maar dat is ook een soort liefde. Of ik denk aan Berend. Gisterenochtend waren wij allemaal verbaasd. Over Emma kan ik niks zeggen, want die zit achter het geluid. Die drukt mij gelijk weg. Maar Berend, waar zit hij? Naast zijn schatje Lisa. Lisa, word je al rood? Ja. Gisteren waren wij verbaasd. Berend, wat ben je vroeg wakker? Berend is nooit vroeg wakker. Maar Berend ging naar Lisa. En daar heb je echt alles voor over. Want ze is zo lief. Kara is zo lief. Anouk en Bart vinden elkaar hartstikke lief. En God had de wereld lief. En dat is onafhankelijk van hoe de wereld is. De goddelijke liefde is anders dan de liefde waar ik het net over had. Want Gods liefde is onvoorwaardelijk en perfect. Het maakt niet uit wat je uitgevreten hebt. En we hebben allemaal wel wat uitgevreten. Ik kijk nu naar Pita. Die zat ho ho ho. Die dacht van de week waarschijnlijk. Het maakt niet uit wat je uitgevreten hebt, Pita. Wat je gedaan hebt, want God houdt van jou. Want hij houdt van de hele wereld. Hij heeft natuurlijk wel een mening over wat je doet. Maar dat verandert helemaal niets aan zijn liefde. Hij houdt van jou, van de wereld, van alle mensen. Hij houdt van jou. De wereld, alle mensen, zeggen misschien wel, nou, God bestaat niet. God is dood. Ik kan het allemaal zelf wel. Ik ben gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden, een ruimtestofje, een ongelukje. Er is alleen maar wat je ziet. Meer is er niet. Na dit leven is er niets meer. Aan wie moet ik nu verantwoording afleggen? Ik heb mijn eigen morele standaard. Ik doe wat goed is voor mij. Wie doet me wat? Ik heb geen God nodig buiten mijzelf. En als God dan toch zou moeten bestaan, nou, dan zou ik ook wel God kunnen zijn. Komt jullie allemaal best wel bekend voor, maar je hebt het vast al eens van iemand gehoord. Volgende plaatje. Oh, sorry, ik had er een overgeslagen. Volgende plaatje. Dit is natuurlijk wat ik net vertelde. God had de wereld zo lief. Jezus zei tot de mensen die naar hem luisterden: heb je vijanden lief? Wees goed voor wie je haten. Zegen wie je vervloeken. Bid voor wie je slecht behandelen. Net vertelde ik over een aantal dingen die je zo om je heen hoort. En toch kan God nog steeds vandaag zeggen: ik hou van de wereld. Ik hou van alle mensen. Ik heb wel eens een avond gedaan bij de jeugd, getiteld: Jezus houdt van alle kleine terroristjes. Want het is zo. Niet van wat ze doen. Maar wel omdat het mensen zijn die hij geschapen heeft. In Romeinen 5 staat dat als we God niet kennen, dat we dan eigenlijk zijn vijanden zijn. Dat we ons ook gedragen zoals zijn vijanden. Dat is nogal wat. Zelfs goede daden die je dan misschien wel doet, ja, je doet een beetje je best, die helpen niet. De wereld gedraagt zich, en wij soms ook misschien wel eens, alsof we Gods vijanden zijn. Dat staat ook in de Bijbel. Maar Jezus zegt: heb je vijanden lief? En God heeft dat gedaan. God heeft zijn vijanden lief gehad. Want God had de wereld zo lief. God had de wereld zo lief dat... Volgende plaatje. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. En geven... Geven is iets bijzonders. Geven is niet hetzelfde als uitlenen. Geven is overdragen. Loslaten. De controle niet meer zelf hebben. Het eigendom. Het gaat van je af. Wij zeggen altijd: eens gegeven blijft gegeven. Het kan maar één keer. Er is geen weg meer terug. Hij heeft zijn enige zoon gegeven. Er is geen weg terug. Eens gegeven blijft gegeven. En dan moet je je indenken. Stuur jij op je eigen initiatief je kind of je partner of je beste vriend of vriendin met een opdracht naar een heel gevaarlijk, vijandig land waarvan je weet dat ze hem daar zullen haten. Dat ze hem achterna zullen zitten en misschien wel vermoorden. Als vader of als moeder, hoe voelt dat? Terrens, geef je zomaar Teun weg? Je hebt hem net. En zij zeggen: nou, die band is nog niet zo sterk. Kom maar op, de kind. Hij zit een beetje sip te kijken. Ik denk dat het antwoord nee is. Nee. Want er is iets veranderd toen je vader werd. Je hebt het vorige week verteld. Ik was er niet bij, want ik was bij het kinderwerk, maar ik heb het van Karen gehoord. Er is iets veranderd. Want je bent vader geworden. En vader zijn is iets heel bijzonders. En dan moet je je voorstellen dat er dus, als wij dat al een beetje voelen, hoe dat bij God de Vader voelt. God de Vader en de Zoon hadden het natuurlijk best wel naar hun zin in het vaderhuis. Er was niks aan de hand. En op de aarde, ja, dat rommelde wel een beetje. Het was best wel gevaarlijk. Vijanden. En God de Vader geeft zijn Zoon de opdracht. En dan is er een soort spanning. Daar moet je eens over nadenken. Hoeveel houdt de Vader van de Zoon? En hoeveel houdt hij van alle mensen? Want dat bepaalt eigenlijk zijn beslissing. Het is een tweestrijd. Ik hou van mijn zoon, ik hou van mijn dochter, anders word ik gemute. God houdt van zijn zoon. Maar hij houdt ook van de wereld. Maar de wereld houdt niet van hem. Wat zou je doen? Waarschijnlijk menselijk gezien. Ja, jongens. Laat ze maar in de stront zakken. Netjes gezegd. Daar ga ik mijn zoon niet heen sturen. Want wij hebben het goed. Ik hou zoveel van mijn zoon. Maar er is een principe. Waarin God zegt. Heb je vijanden lief? God heeft zijn vijanden liever dan zijn eigen zoon. God heeft jou dus liever dan zijn eigen zoon. En God de Vader gaf zijn zoon over en liet hem los en liet hem bij zijn vijanden wonen. Toen de aarde geschapen was, was de zoon er al als schepper bij betrokken. Ik hoop dat je dat weet, dat is een soort basiskennis. En als God werkt, dan werkt hij door middel van zijn zoon. Dus wil hij de situatie veranderen, dan moet het door de zoon en door de kracht van de Heilige Geest. De mensen hadden zich afgekeerd van God. En nu komt de schepper zelf in de schepping en verandert van gedaante. Van gestalte staat er, volgende slide. Hij die de gestalte van God had, Filippenzen 2 vers 6... hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. Dus de zoon legde de gelijkheid aan God af en veranderde van uiterlijk. Het is een soort operatie. Het is ook een eenmalig iets, het is ook niet omkeerbaar. Afgelegd. Hij had de gestalte van God. Hij was net als de vader. En... ja, hoe moet je dat zeggen? Ik vond het best moeilijk. Kijk, als wij naar de ruimte gaan, dan kunnen we niet overleven. Of, nou ja, tussen de vissen moet je een duikpak aan. En in de ruimte moet je een ruimtepak aan. En zo werd God kind. Baby. Mens. Dat is best wel een handicap. Als je eerst God bent en daarna baby. Hulpeloos. Afhankelijk van een vader en een moeder. Natuurlijk was hij zich best wel bewust van wie hij was. Maar hij was ook mens met de mensen. Maar het was nogal wat. Als God zijnde, heb je deze handicap niet dat je mens bent. God heeft handen, staat in de Bijbel. Maar ik denk niet dat hij zijn vingers kneust of dat hij van de trap valt. Jezus had dat wel. Het is een ingrijpende verandering. Het is meer dan een verhuizing van mij als Hollander naar de Betuwe. Je blijft toch altijd een beetje Hollander. Het is meer dan de emigratie naar een ander land. Het is meer ja, zoals een nierdonatie. Je doneert je nier aan iemand anders en daarna ben je eigenlijk nooit meer dezelfde. Je bent onveranderd. Je bent veranderd en het kan niet meer terug. Ingrijpend. Daar moet je rekening mee houden. Die nier groeit niet meer terug. Die ingrijpende verandering van Jezus wordt mens, zou in verhouding moeten staan van onze wedergeboorte. Die zou ook zo ingrijpend moeten zijn. Ook onveranderlijk. Ook, je kan ook niet meer terug ontwedergeboren worden natuurlijk. Ontgeboren worden. Nee, dat bestaat niet, dat woord. Dus ik hoop dat de verandering die je dus doormaakt op het moment dat je tot geloof komt, net zo ingrijpend is als dat Jezus van gestalte veranderde om mens te worden. En zijn opdracht was heel eenvoudig. Hij kwam naar de schepping om naar zijn vader te wijzen. Want hoe moet je God anders vinden? Dat alleen was zijn opdracht. Er is een vader die zijn zoon opgeeft voor jou in de hoop dat je hem gelooft. De opdracht van Jezus. Er is een vader, daar stond hij. Er is een vader die zijn zoon opgeeft voor jou in de hoop dat je in hem gelooft. Het is een alles of niets missie. Geloven kun je niet een beetje. Ja of nee? Mensen zullen misschien wel zeggen, nou, het is een waanzinnige missie. Waarom zou je daar je leven voor wagen? Maar Jezus deed het. Er was wat te winnen. Volgende plaatje. Hij gaf zijn zoon opdat iedereen die in hem gelooft. Gelooft. Daar ging het heen. Volgende plaatje. Gebeurde wat. Hij was als mens verschenen. En hij heeft zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Dus Jezus kwam op de aarde. En wat doet de wereld? Zoon van God durft hij te zeggen. Zo durft hij zich te noemen. Wij weten wel beter. Wat denkt hij wel? De boodschapper van God wordt vermoord. Aan het kruis ermee. En hij stierf. Hij werd onterecht geëxecuteerd. Maar de Vader zelf wekt hem op uit de dood. Want deze dood was niet verdiend. Het was niet terecht dat Jezus veroordeeld werd. Nou, en dan kun je je voorstellen. Jezus wordt opgewekt uit de dood. En de Vader zegt, het was niet terecht. En wat zegt Jezus? Vader, houd u aan uw woord. Want er zijn er ook die in mij geloven. Er zijn mensen die mij wel geloven. Die moeten niet veroordeeld worden om wat er gebeurd is. Die wil ik genade geven. Je moet Jezus dus eigenlijk zien als hij naar de aarde komt als de uitgestoken hand van God. Uit de hemel vandaan komt een hand. Pak je die aan? Het is een aanbod van barmhartigheid. God voelt mee. God houdt zoveel van jou dat hij je uit de put wil trekken. En je kent die gelijkenis misschien wel van de barmhartige Samaritaan. He, die man die is op reis van Jericho naar Jeruzalem. Ik hoop die kant op, ja. En hij wordt overvallen en hij wordt eigenlijk als een hoopje prut in de bloed. En alles is die kwijt. Hij ligt daar gewoon langs de weg. Hij ligt langs de weg. Komt een priester langs. Die priester maakt een kleine omweg zo. Vervolgens komt er een leviet langs. Ziet hem ook liggen. En die denkt, ja, kijk, ik vieze schoenen van. Loopt er ook omheen. En dan komt er een Samaritaan. Plaatje. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in de buurt. En toen hij hem zag. Was hij met innerlijke ontferming bewogen. Wat me hieraan opviel, is dat er staat toen hij hem zag. Niet toen die hem hoorde kermen, toen die hem hoorde roepen. Maar de eerste actie was de Samaritaan. De priester en de leviet hadden hem ook gezien. Maar de priester en de leviet deden niets. Maar de Samaritaan die zag. God zag mij. God ziet jou. En hij is al naar beneden gekomen. Net als die Samaritaan van zijn ezeltje afstapte, is God al naar beneden gekomen. Zelfs zonder dat je hem roept of zoekt. Voordat je eraan dacht, nog voordat je bestond, hè, een liedje. Zelfs als je hem niet gelooft, is hij even goed gekomen. Hij kwam omdat hij jou gezien had. Omdat hij de mensen gezien had. Omdat God de Vader zei, ik hou van hun nog meer dan van jou. Het is het waard. Kwam hij voor niks? Nou, dat ligt aan jou. Geloof je dat Jezus de Zoon van God is, of niet? De eerste actie van God was barmhartigheid. Hij komt naar beneden. Net als de Samaritaan van zijn ezel stapt. En vervolgens genade. Hij tilt hem, hij verzorgt hem. Tilt hem op zijn ezel. Neemt hem mee naar een herberg. Dan moet je je voorstellen. Wij waren Gods vijand. Misschien ben je Gods vijand nog wel. Door onze eigen schuld. De helpende hand uit de hemel van barmhartigheid. Jezus is er. Hij is gekomen. En Jezus zegt, laat mijn straf, omdat ik vermoord ben, dan maar de straf zijn voor mijn moordenaars. Voor alle dingen die mensen verkeerd gedaan hebben. Vader, als ze in mij geloven, zal ik ze niet straffen. Vader, ik snap dat u boos bent, maar ik wil hun straf op mij nemen. Ik ben genoeg gestraft voor allemaal. Zo oneerlijk was het. Moet je je voorstellen wat een zelfbeheersing. Als God de Vader zegt tegen de Zoon. Het oordeel is aan jou. Jij mag besluiten wat er gebeurt. Als het gaat over de rechter bij het grote oordeel. Dan is het oordeel gegeven aan de Heer Jezus. Moet je opletten hoeveel liefde en zelfbeheersing er is. Als je de macht hebt om te oordelen. Je hebt het recht. Want het is je gegeven om wraak te nemen. En je doet het niet. De Heer zegt, als je in mij gelooft, dan veroordeel ik jou niet. Ik hou van je. En dat je in mij gelooft, is genoeg. Dat is wat mijn Vader wilde. Wat is je antwoord? Aanvaard je barmhartigheid? Geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Dan oordeelt hij niet. Hij schenkt genade. Je bent gered van het oordeel. En de vergeving is het gevolg van genade. Dat staat ook in Efeze. In hem, staat er in Efeze 1, zijn wij door het bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft gezonden. Wil je bij God komen? Wil je hem ontmoeten? Wil je hem leren kennen? Wil je vergeving? Staak je vijandigheden. Geef je over. Je hoeft niet te bloeden. Want Jezus heeft het goed gemaakt. Erken Jezus als de Zoon van God en je wordt een kind van God. Dan heb ik even een tussendoortje over vergeving. Want het is een moeilijk onderwerp. Er zijn twee kanten aan vergeving. Vergeving vragen komt hoofdzakelijk voort uit eigenbelang. Ja, je moet natuurlijk wel toegeven dat je iets verkeerd gedaan hebt. Je beseft, ik heb een probleem. En als je dat beseft, is vergeving vragen helemaal niet moeilijk. Maar je wordt gekweld door de herinnering. En je gaat naar de Heer toe, of je gaat naar een andere persoon toe en je zegt, wil je mij vergeven? Wil je het wegnemen? Was mijn geweten schoon? Neem het verleden weg, zodat het me niet meer achtervolgt. Dat is de kant van vergeving vragen. Je moet je er wel bij afvragen, besef je wel, heb je wel beseft dat je een probleem had? Dat er een probleem was tussen jou en God. Natuurlijk kunnen we daar heel gereformeerd over doen en dan moeten we steeds dieper in de put. Dat is niet wat ik vraag. Maar het kan in het dagelijks leven helemaal geen kwaad om je af en toe een beetje af te vragen. Wat vindt God eigenlijk van wat ik doe? Niet zomaar allemaal rechtdoor rennen. Soms is het nodig om nog steeds vergeving te vragen aan de Heer. De andere kant, vergeving schenken, is veel moeilijker. Stel je voor, iemand heeft je iets aangedaan, je bent gekwetst. Dan is die ander eigenlijk je vijand geworden, op dat gebied dan. Dan moet je je inleven in de ander. Medeleven tonen. Barmhartigheid, anders kun je niet vergeven. Je moet afzien van een oordeel. Je moet afzien van je recht op wraak of genoegdoening. Dat is genade. En om dat echt te kunnen doen, heb je de liefde van God nodig. Heb je vijanden lief, is niet gemakkelijk. Zonder Gods liefde is vergeving schenken. Ja, dan zijn het eigenlijk alleen maar loze woorden. Mensenwerk, ja, niet meer dan geluid. Wil je echt vergeven? Ben je dan ook bereid de hemel te delen met de mensen die je vergeeft? Want ze zouden wel eens later naast je aan tafel kunnen zitten bij de Heer. Zover kan het gaan. Of als het echt moeilijk is en je weet dat je iemand moet vergeven die ook een medebroeder of een zuster is, iemand die ook gelooft, geloof je dat God andere mensen vergeeft wat ze gedaan hebben? Zoals hij jou vergeeft wat je gedaan hebt. En als God diegene dan kan vergeven, kan jij het dan ook. Hierbij heb je dus echt de liefde van God nodig. En je moet de barmhartigheid van God echt ervaren hebben. Anders is het heel moeilijk. En het wordt nooit gemakkelijk. Maar Jezus zegt, heb je vijanden lief. En hij doet het zelf ook door niet te oordelen. En de Vader is ermee begonnen met zijn vijanden lief te hebben door zijn Zoon te sturen. Volgende plaatje. Dat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Twee teksten. Romeinen 5, volgende plaatje. Romeinen 5, vers 7. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. En dan gaat het nog over jezelf, niet eens over je kind wat je stuurt. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het nu dat wij nu, we door zijn bloed zijn vrijgekomen, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Ik zal deze zin die zo stuiterde nog een keer zeggen. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn bloed zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Je bent vrijgesproken door zijn dood. En je wordt dus niet veroordeeld. Volgende plaatje, Johannes 1. Vers 12. Wie hem, en dat is Jezus, wel ontving en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Een kind van God geworden worden is eigenlijk op een andere manier geboren worden. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, net als dat ik al eerder zei. Maar hier zie je dus dat er een weg is om van een vijand van God zijn kind te worden. Door zijn dood, door de dood van Jezus en door jouw geloof. Dat heet genade. Volgende plaatje. Eigenlijk hebben we nu die hele tekst gehad. Er is nog één ding wat mij gewoon, als ik het lees, en hoe meer ik het nu lees, hoe erger het wordt. Een beetje een rotgevoel geeft. Dat komt omdat ik, ik was vroeger lid van het genootschap Onze Taal. Er klopt iets niet aan die tekst. Volgende plaatje. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want, dat trekt een soort vacuüm. Wat nou want? Die tekst is gewoon waar. Als je want weglaat, dan staat er een mededeling. God had de wereld zo lief en iedereen kan het zo citeren. Maar als er want voor staat, en het staat echt in de meeste vertalingen, dan mist er iets. Er mist iets. Want is een voegwoord. En volgens de regelen der kunst mag je de zin niet beginnen met een voegwoord. Je kan niet beginnen met maar. Of een zin van want het regent. Gaat niet. Volgende plaatje. Hier zo. Oh, ik heb het wel heel klein gemaakt. Want wijst op een reden. Ik blijf thuis, want het regent. Of op een oorzaak. De straat is nat, want het regent. Hier hebben we dus een probleem, want we hebben dit eigenlijk altijd maar gewoon, als je het googelt ook, iedereen kent Johannes 3 vers 16. Maar wat hoort er nu in dat vacuüm van het woordje want? Ik heb een voorbeeld, om het makkelijker te maken. Want het schoonmaakteam wilde zo graag dat de ark schoon was, je zie je de parallel, dat ze deze week een extra dag hebben gewerkt. Of dat jullie nu in een schone zaal kunnen zitten en je niet hoeven te ergeren aan de modder die er eerder nog lag. Als je dit leest, want deze is niet zo ingebakken als die vorige zin, dan denk je, ik mis iets. Of hebben jullie dat niet? Dit klopt toch niet? Wat moet ik nou met want aan het begin? Volgende plaatje. Kijk, jullie moeten je voeten vegen als je binnenkomt. Want, en normaal had daar dus een komma gestaan. Want het schoonmaakteam wilde zo graag dat de ark schoon was, enzovoort, enzovoort. Dus uit respect voor het schoonmaakteam moet je je voeten vegen. Ja, want wijzen naar iets wat er voor moet staan. En dat is heel belangrijk, mag je dus helemaal niet weglaten. Uit respect voor het schoonmaakteam moet je je voeten vegen. Nu terug naar Johannes 3, volgende plaatje. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. He, en nu voelt het fijn. Want God had de wereld zo lief en nu snap ik het ook. Nu hoort het aan elkaar. Uit respect voor God de Vader, die de wereld zo lief had, dat hij zijn enige zoon gaf, moeten jullie de zoon wel hoog verheffen en naar hem opkijken. Want hij is de enige bron van redding. Als je het verhaal leest in Numeri van die slang, daar heb ik al eens over gepreekt, dus dat weten jullie wel. Dan, op een gegeven moment werden ze gebeten en ze stierven door slangenbeten. En ze, misschien gingen ze wel slaan met stokken op die slangen en pleisters plakken en zalfjes en kruiden smeren. Je weet niet wat ze geprobeerd hebben, maar het hielp niet. Die slangen bleven komen, ze bleven beten en ze gingen dood. En de Heer zei, laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door de slang was gebeten en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Die gasten die hadden het manna van God afgewezen. We willen het niet meer, zeiden ze. En ze beseften dat ze dat niet hadden moeten doen. Jezus werd ook verhoogd aan het kruis. Hij werd te schande gemaakt, want het was helemaal niet terecht. Het was eigenlijk een hele schandalige openbaring dat je daar in je onderbroek gewoon veroordeeld wordt. Hij hing waar jij en ik hadden moeten hangen. Wij hadden wel wat verdiend, wij waren vijanden van God geweest. Ik kan je alleen maar zeggen, kijk op naar Jezus, kijk op naar je eigen schande. Kijk op naar hem die verhoogd wordt. Want net als bij de slang is er geen andere oplossing dan om te zien op Jezus. Als je op Jezus ziet, en je gelooft in hem, dan komt het goed. Laatste plaatje. En zo zie je dat ik Filippenzen 2 in de achtergrond ook nog helemaal meegenomen heb. Dit is het einde van die tekst. Die begon met, hij is van gestalte veranderd. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die boven elke naam gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer. Jezus Christus is Heer tot eer van God, de Vader. Amen.